Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 341. En wij lezen samen Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 20. Tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstukken 3 tot en met 5. En Spreuken, hoofdstuk 28, versen 25 tot en met 28. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn in onze laatste tijdsperiode, de kerk, al een tijdje aan het lezen over de vele reizen die Sint Paulus maakte. En ook vandaag reizen wij met hem mee naar Macedonië en Griekenland, naar Troas en naar Milete. Wij lezen ook verder in de brief door hem geschreven, de tweede brief aan de Korintiërs. En daar lezen wij verder in de ondertitel Dienaren van een nieuw verbond. Wij gaan, beste luisteraars, eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Handelingen, hoofdstuk 20. Reis door Macedonië en Griekenland. Toen het tumult bedaard was, riep Paulus de leerlingen bij elkaar en bemoedigde hen. Daarna nam hij afscheid en ging hij op weg naar Macedonië. Op zijn tocht door dat gebied bemoedigde hij hen met menige toespraak. En zo kwam hij in Griekenland. Daar bleef hij 3 maanden. Juist toen hij wilde afvaren naar Syrië, beraamden de Joden een aanslag op hem. Daarom besloot hij terug te keren via Macedonië. Hij werd vergezeld door Sopatros, de zoon van Pyrrhus, uit Berea. Aristarchus en Secundus uit Thessalonica, Gaius uit Derbe, Timotheus en Tychicus en Trophimus uit Azië. Ze reisden vooruit en bleven in Troas op ons wachten. Maar wij voeren na de dagen van de ongedecemde broden weg uit Filippi en voegden ons na 5 dagen bij hen in Troas, waar we 7 dagen doorbrachten. In Troas. Toen zij op de eerste dag van de week waren samengekomen om het brood te breken, sprak Paulus, die de volgende dag zou vertrekken, hen toe en bleef tot midden in de nacht aan het woord. Er brandden veel lampen in de bovenzaal waar wij bijeen waren. Een jonge man, Eutychus geheten, zat in de raamopening. Toen Paulus al maar doorging met zijn toespraak, raakte hij bevangen door een diepe slaap. Overmand door slaap viel hij van de derde verdieping naar beneden. Toen men hem oppakte, bleek hij dood te zijn. Paulus kwam naar beneden en ging op hem liggen. Hij sloeg zijn armen om hem heen en zei: "Wees maar niet ongerust, hij leeft nog." Hij ging weer naar boven, brak het brood en at en sprak nog langdurig, tot het dag werd. En toen vertrok hij. Ze brachten de jongen levend en wel weg en werden niet weinig bemoedigd. Paulus' afscheid in Milete. Wij scheepten ons in en voeren alvast naar Assus, waar we Paulus aan boord zouden nemen. Zo had hij het geregeld, omdat hij zelf te voet wilde gaan. Toen hij ons weer trof in Assus, namen wij hem aan boord en gingen naar Mytilene. Vandaar voeren we de volgende dag weer weg en kwamen we ter hoogte van Chios. Weer een dag later bereikten we Samos en na nog een dag kwamen we in Milete aan. Want Paulus had besloten Efeze voorbij te varen om geen tijd in Azië te verliezen. Hij had haast omdat hij zo mogelijk met Pinksteren in Jeruzalem wilde zijn. Van Milete uit stuurde hij een bode naar Efeze om de oudsten van de gemeente bijeen te roepen. Toen die bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: "U weet hoe ik mij heb gedragen vanaf de eerste dag dat ik in Azië kwam, de hele tijd dat ik bij u was. Ik heb de Heer in alle nederigheid gediend, onder tranen en beproevingen die de Joden mij door hun aanslagen hebben bezorgd. U weet ook dat ik niets wat nuttig kon zijn, heb nagelaten u te verkondigen en te leren, in het openbaar en bij u aan huis. Tegenover Joden en Grieken heb ik getuigd van de bekering tot God en van het geloof in onze Heer Jezus. Welnu, thans ben ik, gebonden door de geest, op weg naar Jeruzalem, zonder te weten wat mij daar zal overkomen. Alleen verzekert de Heilige Geest mij van stad tot stad dat mij boeien en ellende te wachten staan. Maar aan mijn leven hecht ik voor mijzelf niet de minste waarde. Als ik mijn loopbaan maar kan voltooien en de taak kan vervullen die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, de verkondiging van de goede boodschap van Gods genade. Welnu, ik weet dat niemand van u, die ik op mijn reizen het koninkrijk gepredikt heb, mij terug zal zien. Daarom betuig ik vandaag tegenover u dat ik geen schuld heb aan het bloed van wie dan ook. Want ik heb niet nagelaten u het plan van God in zijn geheel te verkondigen. Zorg goed voor uzelf en voor heel de kudde waarover de Heilige Geest u als leiders heeft aangesteld, om de kerk van God te wijden, die hij door het bloed van zijn eigen zoon heeft verworven. Ik weet dat na mijn vertrek gevaarlijke wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet sparen. Zelfs mensen uit uw eigen kring zullen de waarheid gaan verdraaien, om de leerlingen achter zich aan te krijgen. Wees daarom op uw hoede, en houd in gedachten dat ik 3 jaar lang, dag en nacht, onophoudelijk iedereen onder tranen gewaarschuwd heb. En nu draag ik u op aan God en aan het woord van zijn genade, dat bij machte is om op te bouwen en het erfdeel te geven met alle geheiligden. Zilver of goud of kleding heb ik van niemand verlangd. U weet zelf dat deze handen in mijn eigen behoeften en die van mijn metgezellen hebben voorzien. In alles heb ik u laten zien dat men zo, door hard te werken, de zwakken moet helpen. Gedachtig de woorden van de Heer Jezus, die zelf heeft gezegd: "Het is zaliger te geven dan te ontvangen." Na deze woorden knielde hij met hen allen neer en sprak een gebed. Ze begonnen allen luid te snikken, vielen Paulus om de hals en kusten hem. vooral bedroefd omdat hij gezegd had dat ze hem niet meer terug zouden zien. Daarna deden ze hem uitgeleide naar het schip. 2e brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 3. Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Hebben wij soms aanbevelingsbrieven voor u of van u nodig, zoals anderen? Onze brief bent u, geschreven in ons hart, maar voor iedereen te zien en te lezen, herkenbaar als een brief van Christus, met onze hulp opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God, niet gegrift op stenen tafelen, maar geprent in het hart van levende mensen. Zo groot is ons godsvertrouwen dankzij Christus. Nogmaals, dit betekent niet dat wij van onszelf bekwaam zijn, zodat wij iets als ons werk in rekening kunnen brengen. Heel onze bekwaamheid komt van God. Hij is het die ons bekwaam heeft gemaakt om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Welnu, als de dienst van de dood met letters op stenen gegrift al met zo'n heerlijkheid gepaard ging, dat de Israëlieten niet konden opzien naar het gelaat van Mozes, wegens de luister die ervan uitstraalde. Overigens zou die weldra weer verdwijnen. Hoeveel te heerlijker moet dan de dienst van de geest zijn? En als de dienst die tot veroordeling leidt al luisterrijk was, hoeveel te meer dan de dienst die tot gerechtigheid voert? Van heerlijkheid kan eigenlijk geen sprake zijn, als die heerlijkheid verbleekt bij deze alles overtreffende heerlijkheid. Als wat verdwijnen zou al met heerlijkheid gepaard ging, hoeveel te meer geldt dit dan voor het blijvende? Een dergelijke verwachting koesterend, treden wij dus met grote vrijmoedigheid op. Geheel anders dan Mozes, die zijn gelaat met een sluier bedekte, opdat de Israëlieten het einde van die voorbijgaande luister niet zouden bemerken. Maar hun denken raakte verstard, want tot op de dag van vandaag is diezelfde sluier aanwezig als zij lezen in het oude verbond. Hij wordt niet weggenomen, omdat alleen Christus hem laat verdwijnen. Tot op heden ligt er een sluier over hun hart, telkens wanneer Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich bekeert tot de Heer, wordt de sluier verwijderd. Welnu, de Heer staat hier voor de geest, en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Het is ons, die met onverhuld gelaat de glorie van de Heer als in een spiegel aanschouwen, gegeven om herschapen te worden tot een steeds heerlijker gelijkenis met Hem, door de geest van de Heer. Hoofdstuk 4. Daarom geven wij de moed niet op, nu wij door Gods ontferming met deze dienst zijn belast. Wij laten ons niet in met laffe heimelijkheid, wij gaan niet met sluwheid te werk, en wij vervalsen Gods woord niet. Door de waarheid openlijk te verkondigen, bevelen wij ons aan bij het geweten van alle mensen ten overstaan van God. En als er nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, dan toch alleen voor hen die verloren gaan, voor de ongelovigen. Hun denken is door de God van deze wereld zo verblind, dat zij de glans niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Wij verkondigen immers niet onszelf, maar wij verkondigen Jezus Christus als de Heer en onszelf als uw dienaren omwille van Jezus. dezelfde God die gezegd heeft: uit de duisternis zal licht schijnen. Hij heeft zijn licht laten schijnen in ons hart, om de kennis te laten stralen van zijn heerlijkheid, die licht over het gelaat van Jezus Christus. Vol goede moed bij tegenslag. Maar wij dragen deze schat in aardenpotten, en zo blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons. Van alle kanten worden wij belaagd, maar we zitten niet in het nauw. We zijn radeloos, maar niet ten einde raad. We worden opgejaagd, maar niet in de steek gelaten. Neergeveld, maar niet gedood. Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaart. Voortdurend worden wij tijdens ons leven aan de dood uitgeleverd omwille van Jezus, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk bestaan openbaart. Zo is de dood aan het werk in ons en het leven in u. Maar wij bezitten die geest van geloof waarover geschreven staat: ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Ook wij geloven, en daarom spreken wij. Want wij weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons met Jezus ten leven zal wekken en ons naar zich toe zal voeren, samen met u. Want alles gebeurt voor u, opdat de genade onder steeds meer mensen verbreid raakt en zij de dankbaarheid doet toenemen tot eer van God. Nee, wij geven de moed niet op. Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, de innerlijke mens vernieuwt zich van dag tot dag. De lichte kwelling van het ogenblik bezocht ons een alles overtreffende volheid van eeuwige glorie. Wij houden het oog niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare gericht. Want het zichtbare gaat voorbij, maar het onzichtbare duurt eeuwig. Hoofdstuk 5. Wij weten immers, als ons aardse huis, een tent, wordt afgebroken, heeft God voor ons een woning die niet door mensenhanden is gemaakt, een eeuwig huis in de hemel. Zolang wij in dit lichaam zijn, zuchten wij dan ook, vol verlangen om onze hemelse woning over de andere aan te trekken, als wij tenminste eenmaal ontkleed niet naakt zullen staan. Zolang wij nog in deze tent wonen, zuchten wij en voelen wij ons bezwaard, omdat wij ons niet willen ontkleden, maar de nieuwe kleren over de oude willen aantrekken, zodat het sterfelijke wordt opgeslokt door het leven. God zelf heeft ons hiervoor gereed gemaakt, toen Hij ons de geest als onderpand gaf. Daarom houden wij altijd moed, ook al weten we dat wij, zolang we huizen in het lichaam, in den vreemde zijn, ver van de Heer. Wij leven in geloof, niet in de aanschouwing. Maar we houden moed en zouden liever vertrekken uit dit lichaam en intrekken bij de Heer. Daarom is het onze enige ambitie Hem te behagen, of we nu thuis zijn of in den vreemde. Want wij allen moeten voor Christus rechterstoel verschijnen, opdat ieder het loon ontvangt voor wat hij in dit leven heeft gedaan, goed of kwaad. De dienst van de verzoening. Wetend dat wij ontzag moeten hebben voor de Heer, proberen we de mensen te overtuigen. Voor God zijn wij daarbij een open boek, en hopelijk ook voor uw geweten, als u ons eerlijk wilt beoordelen. Wij gaan onszelf niet opnieuw bij u aanbevelen. Wij willen u alleen de kans geven om trots te zijn op ons. zodat u diegenen van repliek kunt dienen die hun trots zoeken in uiterlijkheden en niet in het innerlijk. Zijn wij buiten zinnen, dan is het voor God. Zijn wij verstandig, dan is het voor u. De liefde van Christus laat ons geen rust. Sinds wij hebben ingezien dat één mens gestorven is voor allen en dat dus alle mensen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor hen is gestorven en verrezen. Daarom beoordelen wij voortaan niemand meer naar menselijke maatstaven. En ook al hebben wij Christus op die manier beoordeeld, nu is dat niet meer het geval. Zo is dus iemand die in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is er al. En dit alles komt van God, die ons door Christus met zich heeft verzoend en ons de dienst van de verzoening heeft toevertrouwd. Ja, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend, zonder de mensen hun overtredingen aan te rekenen. En ons heeft hij de boodschap van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God zelf u oproept door ons woord. Wij smeken u in Christus' naam. Laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door hem Gods gerechtigheid zouden worden. Spreuken hoofdstuk 28, versen 25 tot en met 28. De hebzuchtige veroorzaakt ruzie, maar als iemand op de Heer vertrouwt, zal het goed met hem gaan. Wie op zijn eigen hart vertrouwt, is een dwaas. Wie in wijsheid wandelt, wordt gered. Hij die aan de armen geeft, leidt geen gebrek. Maar wie zijn ogen sluit, wordt zwaar vervloekt. Als de zondaars zich verheffen, verbergt iedereen zich. Maar als zij ten onder gaan, komen de rechtvaardigen aan de macht. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 341 en we hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 20, Tweede Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 3 tot en met 5 en Spreuken hoofdstuk 28 versen 25 tot en met 28. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Petrus Canisius. Het is immers voor de evangelieverkondiger niet voldoende door zijn woord licht uit te stralen voor de mensen en zijn stem te laten klinken in de woestijn. Evenmin is het genoeg alleen door zijn spreken velen bij hun godsdienstige beleving te helpen. Anders zou hij, als hij de bedoeling van het woord verwaarloost, volgens de uitdrukking van de profeet, een stomme hond zijn die niet in staat is te blaffen. Maar hij moet ook branden van ijver. Zo zal hij door werkzaamheid en liefde zijn evangelisch ambt eer aandoen en het voorbeeld van Paulus volgen. Deze stelde er zich niet mee tevreden het hoofd van de kerk van Efeze de opdracht te geven. Dit moet gij hun bijbrengen en hierin moet gij hen onderrichten. Draag uw deel van de last als een goed soldaat van Christus Jezus. Maar ook zelf verkondigde hij zonder ophouden het evangelie aan vriend en vijand. En aan de bijeengeroepen oudsten van de kerk te Efeze kon hij met een goed geweten verklaren: gij weet hoe ik niets wat nuttig kon zijn heb nagelaten u te verkondigen en te leren in het openbaar en bij u thuis, terwijl ik Joden en Grieken bezwoer zich te bekeren tot God en te geloven in onze Heer Jezus Christus. Handelingen hoofdstuk 20, versen 20 en 21. Zo toch behoort een herder in de kerk te zijn dat hij, evenals Paulus, alles voor allen wordt. Bij hem moet de zieke genezing kunnen vinden, de bedroefde blijdschap, de wanhopige vertrouwen, de onwetende onderricht, de weifelende raad, de rouwmoedige vergiffenis en troost. Kortom, bij hem moet een ieder kunnen vinden wat voor zijn zaligheid nodig is. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 341 van ons leesjaar. Wij naderen steeds dichter het einde van de Bijbel. Wij mogen nog 24 dagen samen lezen uit de Heilige Schrift. En dan zullen wij de volledige Bijbel gelezen hebben. En dat op slechts 1 jaar tijd. We moeten dus wel nog even doorgaan. Morgen dan zijn wij dag 342. En dan lezen wij Handelingen hoofdstuk 21. Tweede brief aan de Korintiërs hoofdstukken 6 tot en met 8. En Spreuken hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 4. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om met ons deze tocht door de Heilige Schrift nog altijd verder te gaan. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.